U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars. We zijn er weer met onze wekelijkse uitzending van Kerk in Delft via Stadsradio Delft. Presentatoren vandaag zijn René Kok, de secretaris van de Raad van Kerken, en ik ben pastoor Robin Voren van de Oud-Katholieke Kerk. De uitzending is deze keer samengesteld door René Kok, die ook de muziek heeft gekozen, en Theo Klein zorgt voor de techniek. En Elon Bom die zit een beetje op de achtergrond te doen alsof hij er ook verstand van heeft. Als gasten hebben we vandaag in de studio mevrouw Els Gelen. Zij is coördinator van de Non-Foodbank. En André de Jonge, hij is daar vrijwilliger. En we gaan deze mensen zo wat vragen stellen over de Non-Foodbank. Want die heeft een doorstart gemaakt. En via de telefoon spreken we zometeen met dominee Wim Jansen. Hij is predikant van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente in Delft. En onlangs is van zijn hand een nieuw boek verschenen, Vlammend Paradijs, waar we hem over zullen bevragen. De gedachte van de week is deze keer in handen van dominee Jurjen Venema van de Vierhovenkerk.
Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, en zoals er net al aangekondigd hebben wij te gast in de studio mevrouw Els Gelen. Zij is coördinator van de Non-Foodbank en meneer André de Jonge, een van de vrijwilligers daar. De Non-Foodbank is in de afgelopen tijd gereorganiseerd en verhuisd en is zelfs een tijdje lang dicht geweest. Mevrouw Gelen, de Non-Foodbank, even voor de luisteraars, wat houdt het in?
De Non-Foodbank is een onderdeel van de Stichting Stadsdiaconaat. En het houdt in dat wij banken, bedden, stoelen, eettafels geven aan mensen die echt aan de onderkant van de samenleving leven. Dus al bekend zijn bij de voedselbank en dan via de voedselbank of de Jessenhof aanvraag kunnen doen voor een bank, voor eettafel en dat soort spullen. Dus de echte eerste levensbehoeften.
Het hoort bij de eerste levensbehoeften. Wat is dan het verschil met bijvoorbeeld een kringloopwinkel?
Bij de kringloopwinkel moet je echt de spullen aanschaffen. Dus dan moet je zelf geld uitgeven. En wij als Non-Foodbank geven de spullen weg. Dus hoeven bij ons geen. Dus alles gaat met gesloten beurs.
Er wordt niet voor betaald voor de spullen.
Nee,
die jullie leveren.
Degene die de spullen ontvangen hoeven niets te betalen. En wij krijgen de spullen van mensen die ons benaderen. En zeggen wij hebben een kinderledikantje, we hebben een bed over, we hebben een bank over.
En hoe zit de organisatie ongeveer in elkaar? U zei net al, het is onderdeel van het RK Stadsdiaconaat.
Klopt, het is ongeveer 7 jaar geleden opgericht. Er was toen een aanvraag of een vraag van mensen uit de gevangenis die willen een huis laten inrichten. Die kregen vanuit de Non-Foodbank dan een hele inrichting van huis. Nou, dat is nu een beetje verschoven. Het is nu meer dat mensen kapotte spullen hebben en die vervangen moeten worden. Dus ook wasmachines en koelkasten die wij helaas ook niet altijd hebben.
Dus het gaat ook nog ietsje ver, begrijp ik, dan alleen maar meubels, ook koelkasten,
ja,
en witgoed.
Het gaat inderdaad ook over witgoed, meubels, echt de eerste levensbehoeften om te kunnen leven in een woning.
Ja. Die verschuiving waar je net over vertelde, is dat ook de reden dat de Non-Foodbank is gereorganiseerd?
De exacte reden weet ik niet helemaal. Ik ben er pas sinds januari bijgekomen, dus na de reorganisatie. We gaan binnenkort verhuizen en ik ben gevraagd ook om te zorgen dat goed gaat verlopen. Wat reorganiseren, saneren, dat soort dingen.
En die verhuizing, hoe zit dat? Hadden jullie, waar komen jullie vandaan? Waar zijn jullie naartoe gegaan?
We zitten nu in een loods van de Combiwerken, de Binnenwatersloot. Dan moet Buitenwatersloot. Daar moeten wij uit. Het contract is opgezegd. Voor 31 maart moeten we daar uit. En we gaan naar Den Hoorn toe verhuizen. En we hopen per 1 maart daarin te kunnen. En dan weer helemaal op te starten. En dan groots te vieren dat we verhuisd zijn. Maar dat laten we tegen die tijd nog weten.
Ja. Meneer de Jonge, hoe gaat dat met die spullen? Mensen hebben spullen waar ze vanaf willen. Hè? Ze kunnen de kringloopwinkel bellen, maar kennelijk ook de Non-Foodbank. Hoe werkt het?
Nou, er is een bus van de kerk en die mogen wij dus gebruiken. En daar gaan we de spullen mee ophalen. Komen hier bij de mensen thuis en dan. Sommige dingen nemen we dus niet mee. We doen alleen echt wat mensen dringend nodig hebben. En die spullen nemen we dan ook mee.
Dus mensen bellen naar de non-foodbank. Ik neem aan dat op de website van het Stadsdiaconaat telefoonnummer te vinden is.
Klopt.
En het telefoontje komt bij jullie binnen, er wordt een afspraak gemaakt. Is dat op een vaste dag in de week, een vast moment van de dag?
Dat doen we op dinsdag. Dinsdags dan zijn we daar aanwezig allemaal.
En dat is ook de dag dat het busje...
Dan komt ook de bus langs en dan bezorgen we ook dingen.
Ja, dus dan moeten mensen wel overdag thuis zijn of er moet nou voor iemand zijn die even de deur open kan doen.
Ja, meestal krijgen we een telefoonnummer erbij en dan bellen we eerst even dat we eraan komen.
Oké. De non-foodbank staat ook op de website, dus even voor de luisteraars, op de website van de Raad van Kerken, www.raadvankerkendelft.nl. Daar is een link te vinden naar de non-foodbank. Voor de luisteraars even, wat is het e-mailadres en het telefoonnummer van de non-foodbank?
Het e-mailadres is via de website te vinden. Ik weet het e-mailadres even niet uit mijn hoofd, maar de website is inderdaad www.rkrksd.nl. Sinds gisteren hebben we ook een Facebook-account. Dus ook via Facebook zijn we nu te bereiken. En het telefoonnummer van de non-foodbank staat daar ook. Maar dat wil ik ook nog wel even noemen. Dat is 06 57 88 77 84. En wij zijn daarop te bereiken op werkdagen tussen 9 en 6 uur 's avonds.
Ruime bereikbaarheid. En zoals ik al zei, ook via de website van de Raad van Kerken zijn gegevens te vinden. En voor alle Facebookers onder ons, via Facebook even zoeken naar Non-Foodbank Delft. Dan krijg je hem ook te vinden.
Dit is Kerk in Delft.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Ja, we zijn in gesprek met mevrouw Els Gele van de coördinator van de Non-Foodbank in Delft. En meneer André de Jonge, een van de vrijwilligers al daar. In het eerste gedeelte van ons gesprek hoorden we al, of zei u al, van mensen kunnen terecht bij ons voor onder andere meubilair, maar ook voor witgoed. Dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk en ik kan me voorstellen dat maandag de telefoon rood gloeiend bij jullie staat. We willen een nieuwe bank of we zoeken een nieuwe wasmachine. Ja. Maar ik denk niet dat de non-foodbank er voor iedereen is.
Nee, inderdaad. De non-foodbank is er echt voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Je moet echt al bekend zijn bij de voedselbank of bij de Jessenhof of bij de PCI bekend zijn. En die mensen kunnen ook via ons de spullen gaan aanvragen. We zijn ook bezig om een website op te zetten, zodat men via de website kan kijken van wat wil ik hebben en dan via de voedselbank, via de Jessenhof, via de PCI, de goederen aanvragen. Dus je moet echt aan de onderkant van de samenleving zitten.
En wat is de PCI?
Progiële Caritas instelling, dus echt via de kerk.
Via de kerk, ja. Ik wilde eigenlijk vragen aan welke voorwaarden moet je dan voldoen. Een tijdje geleden hadden we hier de voedselbank. Zij konden heel exact omschrijven welke voorwaarden dat zijn, maar dat eigenlijk deze drie instellingen, als je via hen binnenkomt, dan gaan we ervan uit dat je aan de voorwaarden voldoet, begrijp ik.
Klopt.
Ja. Dat cliëntenbestand van de voedselbank, hoe groot is dat? We horen van de voedselbank dat hun cliëntenbestand enorm gegroeid is de afgelopen jaren, omdat armoede toch wel om zich heen heeft gegrepen in Delft. Hoe zit dat met de non-foodbank?
Het cliëntenbestand durf ik niet te zeggen hoe groot dat op dit moment is. Maar iedereen die dus via de voedselbank iets nodig heeft, kan bij ons aankloppen via de voedselbank. En wij gaan weer een nieuwe start maken. We gaan opnieuw het klantenbestand aanleggen en dan weten wij wat iemand nodig heeft. En dat is, het moet gewoon weer helemaal opnieuw opgestart worden.
Ja.
Is er een hele grote nieuwe opslagplaats straks?
Nee, we gaan veel kleiner. Dat is ook de reden waarom we geen driezitsbanken meer willen aannemen, tenzij we het gelijk kunnen plaatsen. We gaan naar een deel van een loods van iemand die dat aan ons gaat verhuren. En we gaan dus naar Den Hoorn. Dat zit aan de Hooipolderweg waar we gaan zitten. We gaan van iets van bijna 250 vierkante meter naar 120. Dus echt kleine, bruikbare, goede kleine meubels, dus kleine tafels, bijzettafels, salontafels. Niet al te grote eettafels, dat soort dingen.
Televisies?
Televisies, alleen dan het liefst die kleinere formaten, niet die hele grote met zo'n grote achterkant, die kan ik gewoon niet meer kwijt.
Nou bedacht ik me een vraag en nou ben ik hem ook alweer meteen weer kwijt. Dat schiet lekker op, luisteraars. U zegt daarnet, wij huren die ruimte. Betekent dat als mensen een financiële donatie zouden willen doen, dat dat ook gewaardeerd wordt?
Dat wordt zeker gewaardeerd. Dat kunnen ze vinden via de site van het Stadsdiaconaat, hoe ze een gift kunnen geven. We zijn altijd op zoek naar sponsoren. Dus die kunnen via die site kunnen ze contact opnemen.
En de site van het Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat, ik zal het voor de luisteraars nog even een keertje herhalen. Dat is www.rksd.nl. En de gegevens zijn ook te vinden via www.raadvankerkendelft.nl. Een nieuw adres in Den Hoorn voor de non-foodbank. We hebben gehoord van mevrouw Gele en van meneer De Jonge. Wat een beetje de doelgroep is van de non-foodbank. We hebben gehoord dat er grote behoefte is in Delft aan bruikbaar meubilair, bruikbaar witgoed. En dan het liefst niet al te groot, tenzij het meteen ergens geplaatst kan worden. Ik wil jullie beiden heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid in de studio.
Graag gedaan.
Bedankt dat jullie de luisteraars hiervan op de hoogte hebben willen brengen. En we wensen jullie natuurlijk heel veel succes met deze doorstart en met de nieuwe locatie. Het is belangrijk werk dat jullie doen. En we zijn blij dat iemand in Delft het doet. En die boodschap mag jullie ook doorgeven aan al jullie vrijwilligers.
De kerkagenda.
En deze week is er ook weer van alles te doen in Kerkelijk Delft. Kerkelijk Delft zit bepaald niet stil. Vandaag bijvoorbeeld kunt u de hele dag tot 8 uur vanavond geld, kleding, dekens, schoeisel en hygiëneartikelen inleveren op het Centraal Depot van Dorcashulp Delft. Hier is een noodhulpactie voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Zuid-Soedan aan de gang. Het adres voor het afleveren van al deze spullen is Merellaan 13 in Rijswijk Zuid of ook wel Delft Noord. Dus dat gaat om geld, kleding, dekens, schoeisel en hygiëneartikelen voor slachtoffers van de burgeroorlog in Zuid-Soedan. Elke derde zaterdag van de maand, en dat is dus ook vandaag, is er in de zaal van de Maria van Jessekerk gelegenheid om samen te eten. De zaal gaat vanmiddag om 4 uur open en iedereen is dan welkom voor een kopje koffie of thee of fris met cake of koek. Om 17:30 zal er dan een gezamenlijke viering in de Maria-kapel zijn. En die viering die duurt tot ongeveer 18:00, waarna gezamenlijk de maaltijd wordt gebruikt. En die maaltijd bestaat altijd uit een hoofdgerecht en een toetje. En de bijeenkomst is zo rond 19:00 afgelopen. Het bijwonen van de viering is zeker geen voorwaarde om welkom te zijn bij de koffie en de maaltijd. Dus ook als u alleen van de koffie of de maaltijd gebruik wil maken, dan bent u van harte welkom. En een opmerkelijk feit daarbij is dat er in de zaal gerookt mag worden. Vanavond is er ook in de Sacramentskerk of die staat ook wel bekend als de Vredekerk, een Antilliaanse viering waarin pastor Charles Eba zal voorgaan. En de viering zal ondersteund worden door het koor Praising Joyfully. Aanvang van de viering is 19:30 in de Sacramentskerk of de Vredekerk.
Morgen, zondag 16 februari, is er in de bovenzaal van de Hofkerk om 10:00 een kerkdienst speciaal voor doven. Maar horenden zijn ook van harte welkom. Ook morgen zondag, maar dan om 3:00 middags, is er een lezing in de Remonstrantse Kerk aan de Oude Delft. Het thema is zekerheid en twijfel. Waarheid wordt voortdurend overschaduwd door twijfel en onzekerheid. En zoals onwetendheid een onvermijdelijke voorbereidende fase van kennis is, zo kan ook twijfel worden beschouwd als een voorbereiding voor het geloof. Ook nog morgen, ook om 3:00, is er een kerkclubje met verstandelijk gehandicapten. 2 keer per maand is er kerk bij iemand thuis. Het adres is Roland Holslaan 1087 in Delft. En dan ook nog morgen is er in de Rooms-Katholieke Kerk in Honselersdijk om 17:30 een eucharistieviering in de Poolse taal. Degenen die dat willen kunnen vooraf biechten vanaf 17:00.
Ja, maandag 17 februari, dan is er iets dat eigenlijk ver buiten Delft plaatsvindt in Goes. Maar het gaat om iemand die wel bekend is in Delft. Dominee Wim Jansen, die we straks aan de telefoon zullen hebben, vertelt van 2 tot 4 over zijn eigen zoektocht naar God. En dat is in de Doopsgezinde Kerk Westwal 41 in Goes. Ook maandag 17 februari is er van 2 tot 3 een open middag bij het hospice hier in Delft. Aan het Voringplein 602. Dat is die mooie grote torenflat die daar staat. U krijgt daar informatie over het hospice en een korte rondleiding. U wordt wel vriendelijk verzocht om zich daarvoor van tevoren aan te melden. Informatie daarvoor kunt u vinden via onze website www.raadvankerkendelft.nl. En misschien wilt u een keer een weekend doorbrengen in een klooster en even proeven van het kloosterleven in de abdij van Egmond. Bij de Benedictijnse monniken zijn het al daar. Het is een bijzondere ervaring, weet ik ook uit persoonlijke ervaring, om als gast het leven van de monniken enkele dagen te mogen delen. De abdij van Egmond heeft daar zelfs een heel nieuw gastenverblijf voor gemaakt in de afgelopen jaren. En u komt daar terecht in keurige kamers en de ontvangst van gasten is daar heel goed verzorgd. U kunt deelnemen aan de dagorde van de monniken door het getijdengebed te volgen. Aanstaande maandag is er van 8 tot 10 een informatieavond over een kloosterweekend dat plaatsvindt van 14 tot 16 maart. En die informatieavond maandag van 8 tot 10 is in de Adelbertkerk.
Vrijdag 21 februari is er een korte laagdrempelige viering in de Jessehof. De viering wordt voorbereid door een Delftse voorganger in samenwerking met de gasten van dit diokanaalcentrum. Dat gelegen is op de hoek van de Burgwal in de Nieuwe Langendijk. Ton Nap zal deze keer de viering leiden. Iedereen kan binnenlopen. En ook volgende week vrijdag is er een taxatiedag van oude boeken, bijbels en ansichtkaarten in het Westcourt Hotel naast de IKEA. En dan is het alweer zaterdag, volgende week zaterdag 22 februari om 12 uur is er weer een live uitzending van dit programma Kerk in Delft. Alles wat u hoorde en nog veel meer kunt u nalezen op de site raadvankerkendelft.nl. Daar vindt u veel informatie over alle gebeurtenissen volgende week en alle kosten en over hoe u zich kunt aanmelden.
Nu volgt het gesprek van de week.
Dag dominee Jansen.
Goedemiddag.
Goedemiddag, u spreekt met René Kok.
Ja.
U heeft recent een boek gepubliceerd, Vlammend Paradijs. Een zeer persoonlijk boek over uw jeugd in Zeeland, over uw volwassenwording in de jaren 60 en 70.
Dat klopt helemaal.
U groeide op in een plaatsje Paradijs. Ik heb het moeten opzoeken op internet. Het is een buurtschap in de buurt van Hoek, gemeente Terneuzen.
Dat klopt.
Wat een bijzondere naam, waar komt die vandaan?
Ja, nou, het is natuurlijk mooi dat je daar geboren wordt en op mag groeien. Het heeft niet te maken met de schoonheid van die plek, hoewel het een heel mooie plek is. Maar het heeft te maken met een soort legende dat daar ooit in een ver verleden op die plek een zekere Adam heeft gewoond. Die schijnbaar ook nog getrouwd geweest is met een Eva. Waardoor mensen op het idee zijn gekomen om die plek paradijs te noemen. En die Adam schijnt overigens van de honger te zijn gestorven. Oh. Dus in die zin was het geen paradijselijke plek. Nee. Maar daar komt de naam blijkbaar vandaan.
En waren kennelijk geen appels.
Nee.
Nee. U beschrijft in het boek uw eigen ontwikkeling van, zeg maar, romantische puber met dichterlijke aspiraties tot volwassenen.
Ja.
En via de fase van adolescentie, u wilt nergens voor deugen.
Nee.
Dat schrijft u eigenlijk zelf. En u bent zich daar zeer bewust van. En u verkeert ook eigenlijk voortdurend in gewetensnood. Heel vaak bent u ook woedend. En u schaamt zich, u bent recalcitrant, klassebewust. Waar komt dat allemaal vandaan? Met name die woede.
Ja. Ja, je weet natuurlijk nooit precies waar dingen vandaan komen. Het is ook een kwestie van genen. Mijn vader die had ook wel heel sterk die neiging tot romantiek en tot verzet en heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Gecombineerd met de tijd van de jaren 60. begin 70. Dus toen was het ook een tijd waarin het was in the air. Veel meer mensen waren een weg aan het zoeken naar bewustwording, vrijheid. Dus daar ben je natuurlijk ook gewoon deelgenoot van. Ja. Maar ik denk dat ik wel in die zin een uitzondering was dat het bij mij heel erg radicaliseerde. En dat ik het tot mijn levensmotto maakte. Mm-hmm. Het kon niet anders. Hè. Het is, nee. Wat precies vandaan komt weet ik niet, maar het kon niet anders. Het zat in me.
U had ook 12 ambachten en 13 ongelukken, zoals de uitdrukking wil.
Ja.
En intussen bleef u maar zoeken naar God.
Dat is wel een constante.
Ja, in de gereformeerde kerk. In de
gereformeerde... Ik heb van jongs af aan wel een heel mystiek besef gehad. Dat zat er als kind al wel in, maar het werd wel... het werd duidelijker toen ik in de puberteit kwam. En ook echt bepaalde religieuze gevoelens of mystieke gevoelens had, die ik toen nog niet kon plaatsen. Maar die zo langzamerhand wel op hun plek gevallen zijn. En dus in een woord als pantheïsme bijvoorbeeld, tijdens een les over een boek van Felix Timmermans, waarin het woord pantheïsme ineens valt en dat dan wordt uitgelegd. Dan merk ik ineens bij mezelf, hé, dat is eigenlijk mijn levensgevoel. God in alles.
Ja.
En latere gesprekken en dus dat is langzaam gegroeid. Een besef van het goddelijke van de natuur met name.
Ja, u verbindt God vooral met de natuur. U schrijft in de boek dat u dat ook al deed voordat u überhaupt nog van Spinoza had gehoord.
Ja, ik had nog nooit van Spinoza gehoord. Ik wist ook niet echt wat de term pantheïsme inhield. Het was ook meer het gevoel dat die term opriep dan dat ik nou precies kon uitleggen. Hoe dat dan uiteindelijk door Spinoza bedoeld is. Maar het levensgevoel van alles is God en niet de God van de kerk met zijn regels en zijn dogma's, dat viel voor mij wel heel duidelijk op zijn plek toen in dat woord.
Ja.
Het werd als het ware gelegitimeerd wat ik voelde.
Ik begrijp het. U schrijft in uw boek ook over muziek, de popmuziek met name.
Ja.
We gaan nu even een plaatje draaien uit uw jeugd. Ik hoop dat u er plezier mee doet. Het is het nummer The Life I Live van The Q, 465.
Ja.
Als u even blijft hangen, komen we daarna weer terug voor het gesprek.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Dominee Jansen, we zijn weer terug.
Ja.
Het boek biedt veel herkenbare zaken voor mensen die zeg maar ouder zijn dan 50.
Ja, ik denk het wel, hè.
1 telefoon in huis, in de gang.
Ja.
Bijvoorbeeld 10 autorijlessen en je hebt je rijbewijs gehaald.
Ja.
U heeft het over bloemenkinderen.
Ja.
Allemaal dingen die ik herkende. U heeft ook geprobeerd, denk ik, om elke vorm van sentimentaliteit te vermijden. Want het is niet het dorp van Wim Sonneveld, zal ik maar zeggen.
Nee, zeker niet. Nee.
U bent zelfs in sommige opzichten genadeloos, als ik het zo mag noemen. Voor uzelf, maar ook voor de lezer.
Want, ja, is dat zo, ja?
Er wordt nogal eens gestorven.
Jong gestorven.
En dat schrijft u dan vaak in de laatste regel van een hoofdstuk.
Ja.
En dat komt
nee, op, dat is waar.
Dat het komt is ook, wel aan als een klap.
Misschien hoort dat ook wel een beetje bij de jeugd van toen. Dat er gewoon heel veel misgegaan is met verslaving en dergelijke.
Mm-hmm.
Dus dat zou kunnen ik hoor het ook vaker van mensen, van ja, er is in jouw periode dan toen wel heel veel gebeurd. Kan ook een toevalstreffer zijn, hè, dat het net toevallig in mijn omgeving dan zo plaatsvond. Maar het heeft wel te maken met de kennismaking met hard drugs en zo, wat toen natuurlijk begon op te komen.
Ja, dus het is niet...
Er zijn nogal wat slachtoffers van,
het is niet een literair effect dat u heeft gewenst.
Ja, nou ja, kijk, ik heb niet zozeer een effect op het oog gehad. Ik heb gewoon verteld.
Ja.
Ik schrijf eigenlijk toch gewoon voor mijn plezier. Het is schrijfplezier. En ik heb niet in de eerste plaats een oogmerk of een lezer voor ogen van die moeten dit of dat van meekrijgen. Het is gewoon, ik vertel vanuit mijn hart, om het zo zei Gerard Reven.
Ja.
Als je schrijft, schrijf je vanuit je hart. En ik vertel vanuit mijn hart de dingen die mij toen zijn overkomen.
Ja.
En die ik in mijn nabijheid heb gezien. En ik hoop wel, dat heb ik er dan wel bewust ook wel in meegegeven, dat het mededogen of de menselijke tragiek, dat heb ik wel willen laten zien, ja.
Mm-hmm. Ja, u schrijft ook in uw inleiding dat het u niet gaat om de historische feitelijkheid, maar om de sfeer.
Ja, vooral ja.
Ja.
Kijk, die feitelijkheid is... het gaat om de sfeer in zoverre dat het, als je de historische meetlat naast legt, dan zullen de dingen niet kloppen. Maar het is puur om mensen te beschermen. Om een voorbeeld te noemen, als ik leraren beschrijf, dan, en zeker als die mensen nog in leven zijn, dan heb ik wel eens iemand die blond was, zwart haar gegeven of... een andere kleur haar of pak of wat ook. En ook zeker de namen veranderd.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het enige. Om privacy van mensen niet te schenden.
Mm-hmm, dat begreep ik, ja. Maar als u schrijft over de draak, de naftakraker.
Yeah.
Die op een gegeven moment gebouwd wordt. Dan proef ik toch wel echte boosheid, drift en woede.
Ja.
De industrie die gaat op een gegeven moment uw boerderij aan drie kanten insluiten. En de naftakraker die brandt dag en nacht.
Ja.
En u bent niet alleen woedend, denk ik, over de naftakraker, maar ook nog over de reactie van de omwonenden.
Ja.
Want ik citeer dan eventjes, men geloofde werkelijk in die nieuwe wereld.
Ja.
Een wereld waarin soberheid moest wijken voor welvaart. Leven voor werken, arbeidsvreugde voor productiviteit.
Ja.
Is uw godsbeeld gerelateerd aan woede, ontstaan uit boosheid? Of...
Ach, er is altijd een woedende kant aan God, voor zover ik een godsbeeld heb hoor. Maar ik heb een paar jaar terug met kerst een keer gepreekt vanuit het thema woedende liefde. Dus ik herken in liefde een kant van verontwaardiging, heilige verontwaardiging. Voor alles wat, of tegen alles wat schoonheid aantast, wat kwetsbaarheid aantast. Ja, daar zit zeker een stuk woede, ja. En ook de woede over de vanzelfsprekendheid waarmee dat allemaal gebeurt.
Ja.
Dus dat de hele natuur naar de knoppen werd geholpen in die tijd en nog steeds wordt geholpen.
Mm-hmm.
Zonder dat er over wordt nagedacht of dat nou echt nodig is. Of dat je ook met een ander soort leven genoegen zou kunnen nemen. Ja, daar leid ik dan aan en dat leidt tot woede.
Ja, ja, ja.
En ik kan me voorstellen, je ziet dat ook bij Jezus, dat hij op een gegeven moment in de tempel zich ook woedend maakt.
Mm-hmm.
Dus dat is ook in het Nieuwe Testament zie je dat wel terug. En dus in die zin is het zeker een kant die bij de liefde hoort, ja.
Ja, ja, maar dat is misschien nog wel het thema van uw boek, hè, de liefde.
Ja, dat is het ook, ja.
Je verbindt God en de liefde aan elkaar. En,
ja.
En met name liefde voor die ene vrouw die u dan Naomi noemt in het boek.
Ja, maar dat is overigens, het is inderdaad, daar is het mee begonnen om het zo te zeggen. Maar het is wel dat particulier overstijgende. Dus natuurlijk vertel ik mijn verhaal, maar het gaat me natuurlijk om herkenning bij de lezer. Dat het om de liefde begonnen is.
Ja, ja.
Dus het is natuurlijk mijn verhaal. Dus ik heb mijn verhaal verteld met het oog op herkenning bij mensen.
Ja.
En op een spiegel. Dat hoop je dan. Dus ik heb niet te veel willen uitleggen. Ik heb ook bewust niet te veel willen theologiseren of preken.
Mm-hmm.
Ik heb echt het verhaal verteld. En met een soort van, ja, kijk maar wat je ermee kunt. Wat je erin herkent. En waar je erdoor geraakt wordt.
Ja. Tot slot heb ik nog een verzoek aan u. Zou u de laatste drie alinea's willen voorlezen van de brief die Seattle, opperhoofd van de Sioux-Indianen, als ik dat goed uitspreek, schreef aan de Amerikaanse president in 1854.
Ja.
Toen hij voorstelde om het land van de Indianen te kopen. Want ik denk toch dat dat een thema is in uw boek.
Ja, dat is zeker een thema. Dat is het thema waar ik mee worstelde.
Mm-hmm.
En ook voor mij een eye-opener. Van dit is dus ook een manier van cultuur zijn.
Ja,
dus dat is inderdaad een belangrijk stuk in het boek.
Dat heeft u duidelijk beschreven in uw boek. Zou u de laatste drie alinea's...
Ja. Dus de laatste drie alinea's van de brief van Seattle.
Ja, heel graag.
Daar komt-ie. Wij zijn een deel van de aarde... En de aarde is een deel van ons. De geurende bloemen zijn onze zusters. Het rendier, het paard, de grote adelaar onze broeders. De schuimkoppen in de rivier, Het sap van de weidebloemen, het zweet van de pony en de man, het is allemaal van hetzelfde geslacht, ons geslacht. Als dus het grote opperhoofd in Washington laat zeggen dat hij ons land wil kopen, vraagt hij wel heel veel van ons. Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde. Als een man op de grond spuwt, spuwt hij op zichzelf. Dit weten wij. De aarde behoort niet aan de mens. De mens behoort aan de aarde. Leer uw kinderen eerbied voor de aarde. Vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens van onze voorouders. Dat de aarde onze moeder is.
Dominee Jansen, ik zou zeggen, ik vind het een prachtig credo. En ik bedank u voor dit gesprek.
Heel graag gedaan.
En een heel goed weekend in de
Vlissingen. Hetzelfde.
Dank u wel.
Dag. Dag.
De gedachte van de week.
Ja, bij ons in de studio is dominee Jurjen Venema. Hij is predikant van de Vierhovenkerk, een van de protestantse kerken in Delft. Dominee Venema, welkom en de microfoon is van u.
We doen het goed op de Olympische Spelen in Sochi. We hebben ons geplaatst voor de finale van de estafette op het onderdeel Short Track. Altijd mooi om te zien, een estafette. Maar vaak wordt het beeld van een estafette ook buiten de sport gebruikt. Voor de ene generatie die het stokje overdraagt aan de andere, voor de traditie. Maar is dat gerechtvaardigd? Klopt dat beeld? In de sport weet je precies wie het stokje krijgt. De volgorde is bekend. Maar in je bedrijf of in de politieke partij, in je organisatie, in de kerk of in je club, niet zelden ontstaat er een strijd om opvolging. Vertaald naar de atletiekbaan, vanuit de verte zie je als loper niet je opvolger staan, maar een groepje mensen dat ruzie met elkaar maakt. Wie het stokje mag overnemen. Je ziet dat iemand naar de kant loopt en zelf een stokje pakt en begint te lopen. Het publiek begrijpt er niets meer van en houdt het voor gezien. Traditie, opvolging, overlevering, het is geen gemakkelijke zaak. Ook de evangelist Matthäus worstelt met de vraag van de opvolging. Wie kan het geloof van Israël nou het beste voortzetten? Voor Matthäus is duidelijk dat Jezus de opvolger is. Maar ja, zo zien de Joodse geestelijke leiders van Israël dat in die tijd niet. Hoe komt hij daar nou uit? Matthäus is door en door Joods. Hij hangt aan de traditie, aan wet en profeten. Profeten van Israël, om het volk Israël de weg te wijzen, de les te lezen, om het volk Israël te troosten en nieuwe hoop te geven. Profeten profeteren speciaal voor Israël. Maar Israël heeft geen boodschap aan Jezus. Hoe komt Matthäus daar nu uit? Volgens mij als volgt. Jezus stuurt zijn leerlingen niet één, maar twee keer op campagne om zijn boodschap uit te dragen. En dan wel op twee hele verschillende manieren. In Matthäus 10 zegt hij, ga naar de verloren schapen van Israël. Israël dus. En helemaal aan het slot van het evangelie in hoofdstuk 28 zegt hij, ga dan op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen. Kortom, eerst Israël en, als dat niet lukt, pas dan de wereld. Velen zien het christendom als de rechtvaardige opvolger van het jodendom. Voor hen is de Bijbel het dikke Joodse Oude Testament, zeg maar als een lange inleiding op het echte werk. En dan de echte Bijbel, het christelijke Nieuwe Testament. Ik denk, Matthäus zou zich omdraaien in zijn graf als hij dat zou horen. Dan heb je weer zo'n boze estafetteloper die zijn eigen stokje pakt en zijn eigen race gaat lopen. Wie is de opvolger van Jezus? Volgens Matthäus is Jezus daarover duidelijk. Hij zegt, jullie zijn opvolgers wanneer jullie het verschil kunnen maken. Het verschil van dag en nacht. Licht der wereld. Het verschil tussen een flauwe hap en een heerlijk gerecht op smaak. Zout van de aarde. Verschil maak je door op te vallen, naar buiten te treden, je te presenteren, zichtbaar te zijn, een stad op de berg zijn, een lamp op een kandelaar. Wil jij opvolger zijn, volgeling van Jezus? Nou, bewijs dat dan maar. Kerken en gelovigen kunnen in deze tijd het verschil maken. Door campagne te voeren tegen het doorgeschoten individualisme onder het motto, zeg eens amen tegen samen en laat ik er nu even slikken. Kerken en gelovigen kunnen het verschil maken door te pleiten voor een duurzame wereld. Met als motto, laat niet als dank voor het aangenaam verpozen op deze wereld, de eigenaar van dit land, God Almachtig, de schillen en de dozen. Kerken en gelovigen kunnen het verschil maken in deze tijd door een pleidooi voor tolerantie en verscheidenheid. Onder het motto, laat niemand vallen, want God is alles in allen. En daar wou ik het voorlopig bij laten.